Wij lezen met elkaar zondag 3 en 4 uit de Heidelbergse catechismus. Elke zondag omvat enkele vragen en we beginnen te lezen in vraag 6. Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Antwoord: nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper op de juiste wijze zou kennen, hem van harte liefhebben en met hem in eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Waar komt dan die zo verdorven aard van de mens vandaan? Het antwoord: uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Daar is onze natuur zozeer verdorven dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? Antwoord: ja, tenzij wij door de geest van God wedergeboren worden. Doet God dan de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord: nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord: volstrekt niet. Hij is hevig vertoornd, zowel over de zonden die ons aangeboren zijn als die wij bedrijven. En hij wil dat die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen. Zoals hij gesproken heeft: vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is God dan niet ook barmhartig? Antwoord: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde die tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft wordt. Tot zover lezen we uit de catechismus. Nou, u weet het misschien nog van de vorige keer, dat wij daar vernomen hebben dat drie stukken, zoals dat zo mooi heet, van belang zijn voor ons om, zeg maar, het christelijk evangelie te leren begrijpen. Een mens moet eerst weten wat zijn ellende is. Dat wil zeggen wat zijn natuurlijke staat is als zondaar voor God. En in de tweede plaats moet hij weten dat er voor zulke mensen verlossing is door het geloof in de Heer Jezus. En in de derde plaats, dat is het stuk van de dankbaarheid, moet hij nu leren als verlost mens ook daadwerkelijk voor Gods aangezicht te leven zoals God dat heeft bedoeld. Maar als het begint met de ellende, daar ging het in die vorige zondag over, dan zou de vraag kunnen opkomen: hoe is dat dan zo gekomen? Heeft God die mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? En de catechismus heeft daarop een heel duidelijk antwoord, dat u de meeste van u ook wel zullen onderschrijven, maar dat vandaag aan de dag helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is. Mede door de evolutieleer geloven ook veel mensen die zich christen noemen dat de mens een geleidelijk ontwikkelingsproces heeft doorgemaakt en dat datgene wat wij zijn zondigheid noemen in feite zijn tekortkomingen zijn, zijn zwakheden. De mens is nog niet volmaakt. Misschien over zoveel miljoen jaar dan heeft hij een hogere volmaaktheid bereikt. Maar hij is nog zwak, hij is onvolkomen en dat is jammer, maar daar is ook weinig aan te doen. Zo hoort dat nu eenmaal bij het mens zijn. En als God door middel van de evolutie zou hebben geschapen, dan is dat ook het resultaat. Dan is die mens eenvoudig nog weinig gevorderd op de weg van de volmaaktwording. En je vindt dat ook heel veel bij modernistische christenen, bij liberale theologen terug. Zonde is in feite zwakheid. Het is een tekortschieten. Het is het nog niet volmaakt zijn. Maar de catechismus heeft daar een totaal ander antwoord op en dat is ook voluit bijbels. En dat is dat de mens zo oorspronkelijk niet geschapen is, maar geworden is. De mens zoals we hem nu kennen is niet het product van een evolutieproces, maar van een degeneratieproces. En dat niet een geleidelijk degeneratieproces, maar door één enkele daad van ongehoorzaamheid. Nou, dat vinden we uiteraard in het begin van de Bijbel, in Genesis 3. Maar Genesis 1 begint met, zoals dat hier ook in antwoord 6 staat, dat de mens goed geschapen is. Zie, God zag dat alles wat hij gemaakt had zeer goed was zelfs. De mens was zelfs geschapen naar Gods beeld, zoals God het zelf sprak. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En zo is dat gebeurd. En God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat wil zeggen, in de mens werd iets van Gods eigen wezen weerspiegeld. En dat is door de zondeval totaal teniet gedaan. De mens is naar het beeld van God geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Nou gaat dat wel erg ver. Want dit is een citaat uit Efeziërs 4 over de bekeerde, de verloste mens, de nieuwe mens. De nieuwe mens, van hem wordt gezegd in Efeziërs 4 dat hij geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. En het is nogal vergaand om te zeggen dat Adam dat in het paradijs ook al was, want dan zou het er net op kunnen lijken alsof het hele verlossingsproces niets anders is dan een terugkeer naar zoals het van het begin aan was. En dat is niet de Bijbelse boodschap. Het is niet zo dat de mens, als ik het even zo pregnant mag uitdrukken, in 5 minuten tot zonde kwam en dat God vervolgens duizenden jaren nodig had om de mens daar terug te brengen waar die in het begin was. Hij was heilig en rechtvaardig en aan het eind is de nieuwe mens dat ook weer. Nee, de oude kerkvaders, Ambrosius, Augustinus, die zeiden al woorden als felix culpa, gelukkige schuld. Een vreemde uitdrukking, maar ze bedoelden daarmee dat hoewel God de zondeval natuurlijk nooit gewild kan hebben, God is te heilig van ogen dat hij de zonde zou kunnen aanschouwen, zegt Habakkuk 1, daar is het wel zo, in Gods ondoorgrondelijke wijsheid, dat de mens door de zondeval en de verlossing uiteindelijk veel meer ontvangt dan wat hij in het paradijs is kwijtgeraakt. Want nogmaals, de verlossing is niet een terugkeer naar de allereerste staat alsof er niks gebeurd is, alsof het bij wijze van spreken dan weer opnieuw mis zou kunnen gaan. Het is geen cirkel, geen terugkerende cirkel, het is een spiraal. De Bijbel eindigt ook weer in het paradijs, maar op een veel hoger niveau, een hemelsparadijs. Dat behoort bij het nieuwe Jeruzalem, op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat betekent niet dat de mens voor de zondeval niet rechtvaardig zou zijn of niet heilig zou zijn. Ik zou veel eer zijn toestand willen beschrijven als die van onschuld, de innocentia, zo noemden de ouden dat ook al. De onschuld. De mens zou niet eens geweten hebben wat gerechtigheid en heiligheid is. Adam en Eva zouden zelfs niet geweten hebben of ze gelukkig waren. Geluk is alleen maar iets dat je kunt begrijpen en leren kennen als je dat kon zien. Dat geldt tenminste voor ons als schepselen zo, in contrast met ongeluk. Wij weten wat geluk is omdat we ook zo vertrouwd zijn met ongeluk. En ook dat zit in wat die oude kerkvaders noemden in dat felix culpa, gelukkige schuld. Door dat hele proces van de neergang in de zondeval, maar ook de verlossing, leert de mens dat wat hij in zijn staat van onschuld zo vermoedelijk nooit had kunnen leren. Wij leren uiteindelijk gerechtigheid doordat wij op deze wereld zo vertrouwd zijn geweest met de ongerechtigheid bij onszelf en bij anderen. Wij leren uiteindelijk wat heiligheid is doordat wij in deze wereld zo vertrouwd zijn geweest met onheiligheid, zowel bij onszelf als bij anderen. De mens was, toen hij geschapen was, zo onschuldig als een pasgeboren baby. En uiteindelijk zal de mens onnoemelijk veel wijzer zijn, en ik zou bijna zeggen, een wijsheid door schade en schande heen, dan hij ooit geweest is in het paradijs. Daarom is het een nieuwe mens, van wie gezegd wordt dat hij geschapen is, en dat betekent dus de herschepping, in ware gerechtigheid en heiligheid. Maar we begrijpen de bedoeling van de catechismus, want die wil ons vertellen, denk erom, de mens was oorspronkelijk niet onheilig, zoals hij door de zondeval geworden is. Hij was oorspronkelijk niet onrechtvaardig, zoals hij daardoor de zondeval geworden is. Er was een goed begin. En wat voor christenen, wat christenen ook voor discussies mogen voeren over de precieze uitleg van Genesis 1, laat daarbij nooit de historiciteit van Genesis 3 in het gevaar komen. De mens is goed geschapen en hij is in de zonde gevallen. En we zien in het Nieuwe Testament dat met name de apostel Paulus daar enorme betekenis aan toekent. Natuurlijk vooral in Romeinen 5. Want merkwaardig genoeg bij de Joden is dit inzicht ook niet zo aanwezig. Die weten van de val in de mens, maar kennen niet de gedachte dat de mens daardoor van zichzelf onherstelbaar bedorven is geraakt. In de rabbijnse leer is het veel eer zo dat de mens valt, maar dat hij dat vele malen doet en dat hij ook vele malen weer mag opstaan als hij zijn zonden maar beleidt. Onlangs hoorde ik het nog een rabbijn zo uitleggen. Wij proberen naar de Torah te leven en als het mislukt, dan beleiden we onze zonden en dan wil God die ons vergeven. Zoals we dat net gezongen hebben in Psalm 32. En dan mag je weer opnieuw beginnen. En zoals met Adam en Eva. En zo kan het ons elke keer weer gebeuren. Maar als je Romeinen 5 leest, ook wel andere plaatsen, dan zie je nee, er is in Genesis 3 iets fundamenteels veranderd. De mens die goed was, is het niet meer. En dat kwam notabene door het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Daar gaan we niet over uitweiden. Maar het is heel merkwaardig. Het onderstreept ook wat ik zojuist betoogd heb. Het was niet alleen maar de boom van de kennis van het kwade. Alsof Adam en Eva voor die tijd het kwaad niet kenden en het nu wel kenden. Nee, het was ook de boom van de kennis van het goede. Je zou zover kunnen gaan door te zeggen, als je aan Adam gevraagd had, wat is het goede? Dan zou hij geen antwoord hebben kunnen geven. Want wij kennen het goede slechts in contrast met het kwade. Dat hoort bij beperkte, eindige schepselen. En door het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, kreeg hij voor het eerst kennis van het kwaad. En hij werd kwaad, hij werd bedorven. Maar hij kreeg ook pas voor het eerst de kennis van het goede. En door al die duizenden jaren heen, als een lang leerproces, eindigen we met een mens die het goede werkelijk kent. Vooral door de diepe, diepe weg van het kwaad waar hij doorheen gegaan is. Zowel persoonlijk als in de geschiedenis van deze wereld. De catechismus zegt prachtig wat Gods bedoeling was met de schepping van de mens. God is zo, heeft zo de mens geschapen opdat hij God, zijn schepper, op de juiste wijze zou kennen. Dat is het eerste. Dat is wat de Heer Jezus zegt in Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Kennen in de Bijbelse zin van het woord, dat is niet alleen maar kennis hebben over, informatie hebben. In de Bijbel gaat het niet om informatie, maar om relatie. Het kennen van God betekent in relatie tot hem staan, in gemeenschap met hem verkeren. En de Heer Jezus voegt daaraan toe, en dat zij Jezus Christus zouden kennen, die u gezonden hebt. Dat is het eerste doel. En het tweede is hem van harte liefhebben. Het is heel bijzonder, u moet dat maar eens nagaan in het Nieuwe Testament, dat verscheidene keren de gelovigen beschreven worden, niet alleen maar als mensen die geloven, maar die God liefhebben. God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben, zegt de Romeinen 8. En 1 Korinthe 2 vers 9 spreekt over wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. En hetzelfde vind je bij Jacobus in Jacobus 2. Het is een heel bijzondere omschrijving. Wij leggen erg veel nadruk, mede door Paulus natuurlijk, op het geloof als dat wat ons in relatie tot God brengt. Maar het geloof is niet denkbaar zonder de liefde. Zelfs het meeste van de drie, geloof, hoop en liefde, is de liefde. Dit is een bijzondere wijze om God, om de gelovigen te beschrijven. Hij heeft God lief. En het derde is dat het Gods doel was dat de mens een Godlover zou worden. Tot in eeuwigheid, in eeuwige zaligheid, zou leven om hem te loven en te prijzen. In het gesprek met de Samaritaanse vrouw, Johannes 4, zegt de Heer Jezus dat God aanbidders zoekt. Je vindt niet zo makkelijk een tweede ding in het Nieuwe Testament waarvan staat dat God het zoekt. De Heer Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken. Maar het hart van de Vader gaat uit naar aanbidders. En het is heel mooi dat hier als derde dat element in het christelijk geloof wordt aangewezen. Niet alleen maar voor straks in de eeuwige zaligheid, maar voor nu. Ik gebruikte dat woord Godlover, omdat je dat als vrije vertaling van het woord Jood zou kunnen opvatten. Jood komt van Juda en Juda komt van een werkwoord dat betekent loven of prijzen. Toen Lea Juda ter wereld bracht, zei ze, nu zal ik de Heere loven. En dus een Jood in zijn naam klinkt door dat dat Gods roeping is over het leven van een mens. Dat hij een Godlover wordt. Ga maar eens na voor uzelf hoeveel procent van onze gebeden allemaal vragen inhouden. En hoeveel procent, als ik het even zo mag benaderen, hoeveel procent lofprijzing is, aanbidding. Dit is het doel van de mens, zoals God hem geschapen heeft. Een mens die God kent in relatie met hem verkeert. Een mens die God lief heeft, het is een liefhebbende relatie. En ten derde, een mens die God looft en prijst. Een mens die een aanbidder is geworden. Goed, de catechismus vertelt ons dus, het is allemaal goed begonnen. God heeft de mens goed geschapen, vandaar dat de volgende vraag heel voor de hand ligt. Maar als de mens dan in zo'n ellendige toestand verkeert, hoe is dat dan gekomen? En het antwoord luidt, uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Nou, ik vertelde u net al hoe belangrijk is de historiciteit van Genesis 3 en hoe Paulus dat oppakt in Romeinen 5 waar hij dat uitlegt. En hier vertelt de catechismus wat er toen gebeurd is. Zonder op de details van de geschiedenis die daar beschreven wordt in te gaan, staat er, daar is onze natuur zozeer verdorven dat wij in zonde ontvangen en geboren worden. Nou, dat laatste is natuurlijk een bekend citaat uit Psalm 51. In ongerechtigheid ben ik geboren, zegt David, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En dat geldt niet alleen voor David, dat geldt voor elk mens. We lezen in Johannes 3, in het gesprek met Nicodemus, dat de Heer Jezus zegt, wat uit vlees geboren is, is vlees. Dat wil zeggen, het heeft dezelfde hoedanigheden als die mens, die vleeselijke mens waaruit je geboren bent. Daarom was de vraag ook zo merkwaardig van Nicodemus. Moet ik dan opnieuw uit mijn moeder geboren worden? Dat zou een mens nooit helpen. Al zou je 1000 keer uit je moeder geboren worden, het zou elke keer zijn vlees dat uit vlees geboren wordt. Datgene waaruit je geboren wordt, daarvan draag je de aard. Dat is het woord natuur dat ook enkele malen gebruikt wordt. Paulus gebruikt dat woord in Efeziërs 2 vers 23 en ook op andere plaatsen waar je dat natuur vindt. Dat woord natuur, en natuur betekent niet zoveel als dat is de aard van het beestje. Ik zeg dat even zo, omdat Petrus het woord ook gebruikt als hij het heeft over de natuur van de dieren, bijvoorbeeld in 2 Petrus 2. Het is de aard van de mens. De mens heeft door de zondeval vele problemen. Die worden hier niet allemaal opgezomd. Hij is dood in zonden en misdaden. Dus hij moet weer levend gemaakt worden. Hij is gevangen in de kerkers van de zonde en de Satan. En daaruit moet hij bevrijd worden. Hij heeft gezondigd, dus hij heeft vergeving nodig. Zo kun je nog een hele tijd doorgaan. Er zijn heel veel facetten aan het grote probleem van de zonde. En dus zijn er ook vele facetten aan de verlossing. Want voor elke nood is weer een eigen oplossing. Hier gaat het om één van die vele uit het lijstje. Om de jonge leerling hier niet te vermoeien, wordt alleen dit ene genoemd. De mens heeft een verdorven natuur. En in de wedergeboorte gaat het daar ook vooral om. Wedergeboorte is niet hetzelfde als levend maken. Ja, het zal zeggen, het is wel hetzelfde als het met je gebeurt. Wie wedergeboren is, is levend gemaakt met Christus, zegt Efeze 2. Maar het zijn twee woorden die verschillende kanten van de zaak belichten. Levendmaking sluit aan bij het feit dat, zoals Efeze 2 vers 1 zegt, wij van nature dood zijn in onze misdaden en zonden. Maar wedergeboorte heeft te maken met de natuur. En dat heeft de catechismus hier precies weergegeven. Wat vlees is, dat kan alleen maar vlees voortbrengen. Als je wederom geboren wordt, en dat is het antwoord dat we direct krijgen in vraag 8. Als je wederom geboren wordt, dan ontvang je een nieuwe natuur. Je moet opnieuw geboren worden. Je kunt ook vertalen van boven geboren worden. in Johannes 3, al is niet iedereen het daarmee eens om het zo weer te geven. Maar in elk geval betekent het uit een totaal nieuwe oorsprong. Ik zei al 1000 keer dat je moeder zou je niet helpen. Je moet uit een nieuwe oorsprong geboren worden. Want wie het vlees geboren is, is altijd weer behept met dat zondige vlees. Je moet uit de geest geboren worden. Want wat uit de geest geboren is, heeft de karaktertrekken van de Heilige Geest. Daar gaat die nieuwe geboorte over. Wij zijn van nature verdorven. Een verdorven natuur, die moet in de dood gebracht worden. Daar is geen oplossing voor, daar is geen herstel voor mogelijk. Je kunt dat bederf niet tegengaan. Zoals wanneer artikelen in je koelkast bedorven zijn, het geen enkele methode te bedenken is om dat weer ongedaan te maken. Je kunt het alleen maar in de vuilnisbak gooien. En dat is wat God doet met de verdorven mens. Ja, hij gooit hem niet in de vuilnisbak, maar de oude mens, Paulus drukt dat uit met de termen de oude mens en nieuwe mens. De oude mens wordt aan het kruis geslagen, Romeinen 6. En in Christus geoordeeld en er komt een nieuwe mens voor in de plaats. Dat is de nieuwe geboorte uit een heel nieuwe oorsprong. En dan zegt de vraagsteller, maar zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? En het antwoord luidt simpelweg, ja, zo is het. Ik heb wel eens een enkele maal gehoord hoe een mens die toch van zichzelf beleed dat hij door genade een kind van God mag zijn, die woorden ook op zichzelf toepast. Maar we moeten goed begrijpen dat het hier gaat over de natuurlijke mens. Ook al staat hier wij. Ook al gaat het hier over dezelfde wij die we vonden in vraag 1 en 2 de vorige keer. Zijn wij dan zo verdorven van nature? Je kunt wel zeggen dat als je een kind van God geworden bent, dat vlees in jou, dat zondige vlees, wat eigenlijk betekent hetzelfde als de zondige natuur, dat die nog steeds even verdorven is als voor die tijd. Dat kan soms een hele teleurstelling zijn als je tot de zekerheid van het geloof mag komen en je mag leren leven uit de kracht van de Heilige Geest om dan te ondervinden dat jouw zondige natuur nog steeds even zondig is als voor die tijd. Het lijkt wel alsof hij nog zondiger geworden is dan voor die tijd, maar dat komt omdat je zelf gevoelig bent geworden voor die verdorvenheid van je natuurlijke vlees. Het grote verschil echter is dat je niet meer door dat vlees beheerst wordt. En dit is een ongelooflijk belangrijk punt. Paulus zegt in Romeinen 5 dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarmee zegt hij dat we dat nu niet meer zijn. En Paulus weet heel goed, en hij schrijft dat ook talloze malen, dat het zondige vlees nog in ons is. Maar een zondaar is iemand die door dat zondige vlees beheerst wordt. En dat kan ook niet anders. Hij heeft geen kracht en mogelijkheid in zich om zich er tegen te verzetten als hij dat al zou willen. Dat hij wil het ook niet eens. Hij kan het niet en hij wil het niet. Hij is zijn zondige vlees. Hij wordt erdoor in beslag genomen. Hij is eraan onderworpen. Dat is een zonde. Als Paulus zegt toen wij nog zondaren waren, dan ontkent hij niet dat we nog steeds kunnen zondigen en het helaas ook doen. Maar wat hij daarmee wil zeggen is, je zondigt nog wel, maar het hoeft niet meer. Het is je eigen schuld als je het doet. Want je bent niet langer in de macht van de zonde. En dat is wat een zondaar is. Dat is iemand die in de macht van de zonde is. Je kunt het nog steeds. En als je niet waakzaam bent, als je niet dicht genoeg bij de Heere blijft en als je niet leeft uit de kracht van de Heilige Geest, dan zul je het ook steeds weer doen. Maar je mag niet zeggen van jezelf, ik als gelovig mens ben onbekwaam tot enig goed. Wie is dan die ik? Vele jaren geleden was ik eens in Canada in een zwarte kerk, dat heeft nou verder niks mee te maken. Ik heb het over de huidskleur, niet over de kleur van het gebouw. En er kwam een meisje naar me toe na afloop en die zei, mijn ik, is dat mijn oude of mijn nieuwe natuur? Nou, ik hou ervan als heel jonge mensen zulke slimme vragen stellen. En ik keek haar aan en ik zei, als Paulus zegt, dan ben ik het niet meer die je doet, maar de zonde die in mij woont, Romeinen 7. Is dat ik de oude of de nieuwe natuur? En ze dacht even na en ze zei, dat is de oude natuur. Ik zeg, precies, Paulus maakt haar onderscheid tussen iets in hem, dat zondigt. Maar zijn ik is dat niet meer. Zijn ik is die nieuwe mens. Die nieuwe mens die uit God leeft. Door de kracht van de Heilige Geest. Hij maakt onderscheid tussen zijn nieuwe ik en de zonde die in hem woont. Ik zeg maar Galaten 2, zei ik tegen haar. Daar staat dan leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Wat is dat voor ik? De oude of de nieuwe natuur? Ze dacht weer even na, toen zei ze, dat is de oude natuur. Soms zie je dat Paulus bedoelt met dat ik, die oude natuur. Maar soms bedoelt hij, en dan staat er achter in Galaten 2, zo moet ik het zeggen. En wat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de nieuwe natuur. Dus je moet elke keer uit het verband opmaken, waar slaat dat ik op? Soms kun je dat ik kan zich identificeren met die oude natuur. En dan zeg je, wat ben ik toch nog steeds slecht? Dat is terecht. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen, dat ik, dat is nou juist voorbij. Dat oude ik bestaat niet meer, dat is aan het kruis geslagen. Dat is een nieuw ik. En met dat nieuwe ik, door de kracht van de Heilige Geest, mag ik God dienen naar zijn wil leven, tot zijn eer leven. De natuur van de mens is verdorven. Maar voor een gelovig mens mag je niet meer zeggen dat hij door die zondige natuur beheerst wordt. Als dat zo zou zijn, dan zou er iets grondig mis zijn met hem. Het is heel boeiend om te zien dat de zondvloed in deze wereld is gekomen, nou juist om deze reden, vanwege de verdorvenheid van de mens. God zag dat het gedichtsel van het hart van de mens te allen dagen alleen boos was. En dan komt de zondvloed. Maar dan twee hoofdstukken later, in de Genesis 8, dan zie je dat God zegt na de zondvloed. Dat is heel merkwaardig, moet u eens over nadenken. Dan staat er dat God zegt, ik zal de aarde niet meer verderven door een zondvloed. Want het gedichtsel van het hart van de mens is te allen dagen alleen boos. Dat is precies dezelfde argumentatie als voor die tijd. Met andere woorden, ook de zondvloed heeft het hart van de mens als zodanig niet veranderd. Heeft zijn zondige vlees niet verbeterd. Dat zondige vlees speelt zelfs op in Noach. En het speelt op in zijn zoon, Gam. En het werkt door in het nageslacht. Want zondige mensen brengen zondige kinderen voort. Alleen God gaat nu op een andere wijze met de aarde handelen. Daar gaan we nou verder niet over uitweiden. Maar even nog dit. Ik zei net over het Joodse volk dat die dramatische omvang van de zondeval eigenlijk niet zo onderkend. Terwijl toch het Oude Testament ook heel vaak die principiële verdorvenheid van de mens wel degelijk kent. Salomo zegt in zijn inwijdingstoespraak bij de tempel, er is geen mens die niet zondigt. 1 Koningen 8. In het boek Job vind je het meermalen dat er geen reinheid bij de mens is. Zelfs de mensen, zelfs de hemelen, zelfs de engelen zijn niet rein in zijn ogen. Die verdorvenheid komt op talloze wijze terug. Die vind je in de psalmen, die vind je bij Salomo in Spreuken en in Prediker. Die vind je bij Paulus op allerlei uitspraken. De mens van nature is onherstelbaar verloren. En met onherstelbaar bedoel ik, zoals hij daar is, valt er niets aan te verbeteren. En ik zeg nog eens een keer, er is maar één oplossing die God daarvoor heeft. En dat is die oude mens aan het kruis te slaan. Dat is wat Romeinen 6 zegt. Daarom is het ook niet helemaal nauwkeurig om te zeggen, die oude mens speelt weer op als je dan weer in de zonde gevallen bent. Zeg maar liever de oude natuur. Die oude mens bestaat niet meer. Die is aan het kruis geslagen. Daar heeft God een einde aan gemaakt. De oude mens, dat is de mens die door die oude natuur beheerst wordt. Die bestaat niet meer. Dat is een nieuwe mens. En die nieuwe mens heeft de Heilige Geest ontvangen. En leeft uit Gods kracht. Maar dat zondige vlees zit er ook nog steeds in. En hier zegt de catechismus het zo, er is maar één oplossing, maar je zou het op vele manieren kunnen formuleren. Maar dit is zoals de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt, er is maar één oplossing, je moet gewoon opnieuw geboren worden. Je moet een totaal nieuw begin maken. Je kunt niet opknappen, je kunt niet herstellen, je kunt niet repareren, het blijft plakwerk. Je moet helemaal terug naar het begin. En je moet geboren worden, niet opnieuw in de zin van voor de tweede keer, maar uit een nieuwe oorsprong. Wat uit de geest geboren is, met geest met een hoofdletter, is geest met een kleine letter. Dat wil zeggen, heeft hetzelfde karakter als de geest waaruit het geboren is. Wordt gekarakteriseerd door de Heilige Geest. Maar, zegt de catechismus, doet God aan de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen. Ja, maar die wet is niet veranderd. Gods heilige eisen zijn niet veranderd. Als God een mens schept, is daar automatisch altijd een vorm van wet aan verbonden. Als Paulus zegt in Romeinen 4, 5, dat de mens ook zonder dat toen er nog geen wet was, dan bedoelt hij de wet van Mozes. Maar Adam kende al een wet. Je vindt verschillende geboden die God hem geeft in Genesis 1. En daar komt dan vooral dit gebod bij: van alle bomen in de hof mag je eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Denk erom, dat is zelfs tot in eeuwigheid het geval. We lezen in Openbaring 22 dat van de eeuwige toestand, dat zijn slaven God zullen dienen. Er zal altijd tussen de schepper en het schepsel, hoe nauw we ook met God verbonden zijn, iets functioneren dat je zou kunnen omschrijven als zijn geboden. De Heer Jezus zegt dat ook. Als je mij lief hebt, dan bewaar je mijn geboden. En zo is dat bij Adam ook. En als Adam in de zonde valt, dan wordt die wet niet aangetast. En God kan ook geen water in de wijn doen. Hij kan die wet ook niet verminderen en afzwakken. Want die norm van God is ingegeven door Gods eigen heiligheid en gerechtigheid. Daar kun je niets op afdoen. De norm blijft. En dan zie je weer ongelooflijk belangrijk, dat is die historische zondeval van de mens. God heeft de mens zo geschapen dat hij die wet had kunnen houden. En dat hij dat niet gedaan heeft, is zijn eigen keuze geweest. De mens, let op hoe de catechismus dat heel precies formuleert. De mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, daar komen we zo op terug, op aanstichten van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Ik ben blij dat er niet staat alleen maar op aanstichten van de duivel. Want dan zou het wel heel makkelijk zijn om de duivel de schuld te geven, nietwaar? En zo was het toch ook, de slang heeft mij verleid, de vrouw die gij mij gegeven hebt, daar houden we wel van om de schuld af te schuiven. Maar er staat hier ook door moedwillige ongehoorzaamheid. Als schoolmeester zou ik u de vraag willen stellen, voor wie gold dat nou het meest, die moedwillige ongehoorzaamheid, voor Adam of voor Eva? Ik denk dat Adam schuldiger was dan Eva. We lezen in 1 Timotheüs 2 dat de vrouw verleid werd en niet de man. Je zou kunnen zeggen dat had met haar zwakheid te maken. Misschien was zij meer ontvankelijkheid voor verleiding. Maar toen zij in de zonde viel door van de verboden vrucht te eten, volgde haar man haar moedwillig en vrijwillig in het kwaad. Dat zegt Paulus heel uitdrukkelijk. Zij werd verleid, hij niet. Dat wil niet zeggen dat zijn schuld minder was, maar dat zijn schuld groter was. Hij werd niet overgehaald, hij wist wat hij deed. Moedwillige ongehoorzaamheid. Zeker de duivel had daarmee te maken. En daarom komt het oordeel ook over de duivel. Als er geen duivel is, dan ziet het er een stuk rustiger uit op aarde. Dat zullen we straks zien in het Messiaanse Rijk als de duivel 1000 jaar gebonden wordt. Maar op zichzelf verandert dat niet de natuur van de mens. Die blijft even zondig, zonder of met de duivel. En daarom is het goed dat erbij staat dat ook de schuld van de mens zelf daarin volledig aanwezig was. De mens heeft niet alleen zichzelf, maar ook zijn nakomelingen van deze gaven beroofd. Je moet een eindje teruggaan in de catechismus om te zien over welke gaven het hier gaat. En dat zullen wel die van vraag 6 zijn. De gave, het geschenk om God te mogen kennen. Het geschenk om God te mogen liefhebben. Het geschenk om God te mogen loven en prijzen. En van alle drie werd de mens door de zondeval beroofd. Daarom moet God hem roepen, want God is, de mens is van God weggegaan. Adam, waar ben je? Hoe kan ik je bereiken? Er is een kloof tussen ons ontstaan. En het is niet de mens die die kloof overbrugt. Het is God die over die kloof heen een hand uitreikt naar de mens. Een kloof waardoor de kennisrelatie verbroken is, de liefde verbroken is en er ook geen lofprijzing meer is. De mens is werkelijk in de ellende gekomen, in de misère. Wat eigenlijk het Franse woord voor ellende is. Het is ellendig met hem afgelopen door zijn eigen domme schuld. Schuift de schuld niet te gemakkelijk af op de duivel. Wil God zo'n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Ja, ik zou bijna zeggen, het is niet alleen een kwestie of God dat wil. God kan dat niet. We hebben soms wel eens een kinderlijk idee, God kan alles. Nou ja, dat is ook wel begrijpelijk. En zo kun je tegen kinderen zeggen, maar er zijn bepaalde dingen die God niet kan. Er staat in de Bijbel, God kan niet liegen. Er zijn nog meer van dat soort dingen die gezegd worden en die komen allemaal hierop neer. Er is één ding dat God niet kan en dat is ooit te handelen, te spreken in strijd met zijn eigen wezen. Dat is de simpelste formule waarop je dat allemaal kan samenbrengen. Er is één ding wat God niet kan en dat is handelen in strijd met zichzelf. Wij mensen kunnen dat wel. Wij kunnen zonde door de vingers zien. Wij zeggen, nou ja, het is jammer dat het gebeurd is. Het is misschien wel erg zelfs. Maar vooruit, we praten er niet meer over. Zand erover. En heel vaak is die vraag gesteld, waarom kan dat bij God nou niet? Waarom kunnen wij mensen dat wel en kan God dat niet? Dat is niet omdat God minder zou zijn, maar juist omdat hij veel meer is dan dat. Dus het is niet alleen maar of God het wil. Hij kan het ook niet. Hij kan geen zonde door de vingers zien. Dat zou in strijd komen met de heiligheid van zijn wezen. Hij is zelfs hevig vertoornd. De Bijbel spreekt van de toorn van God. Aan het slot van Johannes 3 zegt de Heer Jezus dat wie de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Dat betekent zoveel als verblijft op hem, rust op hem. De mens van nature, daar rust op die toorn van God. En die blijft daarop rusten, terwijl het tegelijkertijd de liefde van God is die de boodschap van het evangelie in deze wereld laat verkondigen. Ook dat is zo'n groot mysterie in het wezen van God, dat wij niet voor elkaar krijgen. Wij maken niet zo makkelijk onderscheid tussen wat iemand is en wat iemand doet. Maar bij God is het mogelijk om de mens oneindig lief te hebben. En toch een gruwelijke haat te hebben jegens de zonde. God haat onze zonden en hij heeft ons lief. Maar die haat, die mag je nooit onderschatten en ook nooit denigrerend over spreken vanuit onze eigen menselijke gevoelens. Want wij kunnen dat, ja, wij kunnen dat wel zonder door de vingers zien. Hij is hevig vertoornd zowel over de zonden die ons aangeboren zijn. Daar was ik heel verbaasd over. Er is ook nog zoiets als de grondtekst van de catechismus. Ik beschouw de Latijnse versie als de meest gezaghebbende. Ik heb thuis ook nog de oudste Duitse vertaling en de oudste Nederlandse versie. En alle vier, dus met deze erbij, hebben ze zonden. Ik weet het niet, misschien komt dat nog dat ze de klanken van de mis in hun hoofd hadden. Want elke dag weer klinkt het nog steeds. Qui tollis peccata mundi, die de zonden van de wereld wegneemt. Maar dat staat niet in de Bijbel, er staat die de zonde van de wereld wegneemt. En dat is wat hier ook zou moeten staan. Wat voor zonden zijn ons aangeboren? Zit hier de gedachte in van de erfschuld? Daar hebben de ouden natuurlijk veel over gespeculeerd. In hoeverre wij ook de schuld van Adam erven. Nou, laat ik het u heel duidelijk vertellen. Wij erven de zondige natuur van Adam. Maar wij erven niet de schuld van Adam. Dat zou nou juist met Gods wezen in strijd komen. God zegt in Ezechiël 18 dat de zoon niet gestraft wordt voor de zonde van de vader. En dat is begrijpelijk. Daar staat heel uitdrukkelijk en ieder wordt gestraft voor zijn eigen zonden. De zonden van Adam en Eva worden ons niet aangerekend. Die worden Adam en Eva aangerekend. En wij hebben al genoeg aan onze eigen zonden. Als we voor een heilig en rechtvaardig God staan. Nee, er is iets anders wat ons aangeboren is. En dat is die zondige natuur. Kijk, zonde is niet alleen maar het enkelvoud van zonden. Bij Paulus zie je dat heel duidelijk. Dat hij ook spreekt niet alleen maar over zonde als een bepaalde daad. Maar zonde als macht. Dat is wat Johannes de Doper bedoelt. Die de zonde der wereld wegneemt. Niet peccata, maar peccatum. De zonde van de wereld. De zonde als macht. De ouders spraken wel eens over erfsmet. De zonde als een verdorvenheid. Die heel deze wereld doortrekt. Het Lam van God zal ooit de zonde als bevlekking, als besmetting, als boosaardige macht uit deze kosmos afschaffen. En die zondige natuur, die hebben wij van Adam geërfd. Wij erven niet zijn zonden, daar moet hij zelf voor verantwoordelijk zijn. En wij zijn het voor de onze. Maar ik neem aan dat het een kleine slip of the pen geweest is. De zonde die ons aangeboren is, maar ook de zonden, kijk nou is het wel terecht, die wij zelf bedrijven. Waarom is het kleine kind dat net geboren is een zondaar? Niet omdat het zonden gedaan heeft. Je kunt je afvragen wanneer van zonden sprake is. Zolang een kind nog niet het verschil weet tussen zijn rechter en zijn linkerhand. Maar een kind dat in de wieg ligt is wel geboren met de erfzonde. Dat is met de zondige natuur. Zoals de dominee zei toen gevraagd werd of het babytje nou meer op papa of op mama leek. Toen zei hij, het kind lijkt op Adam. Was natuurlijk niet helemaal wat ze wouden horen, maar het was wel terecht. De mens van nature lijkt sprekend op zijn eerste ouders. En dat komt door de verdorvenheid van de zonde. Wij erven niet zijn zonden, maar wel zijn zonde. Maar vervolgens zie je dat de mens daar zijn eigen zonden aan toevoegt. En dan kun je aan de ene kant zeggen, ja, die zonden zijn het gevolg van zijn zondige natuur. Ja, dat zal wel zo wezen. Dat is ook zo. Maar dat wil niet zeggen dat hij er daarom niet verantwoordelijk voor is. Een mens heeft een zondige natuur en dat geeft je het recht om te zeggen, de zondige mens kan niet anders dan zondigen. Al zou hij willen, maar hij wil ook helemaal niet. Hij wil niet anders en hij kan niet anders. Maar dat neemt niets weg van zijn eigen verantwoordelijkheid voor elke zonde die hij begaat. Het is heel merkwaardig dat bij de grote witte troon in Openbaring 21 staat dat al die goddeloze doden die daar staan geoordeeld worden naar hun werken. Wordt niet alleen maar gevraagd of ze geloofd hebben in de Heer Jezus. De boekhouding van God wordt erop nageslagen, wordt uit de boeken aangetoond. Al hun boosaardige daden. Ze worden geoordeeld naar hun zonden. Maar het valt niet aan het feit dat het kleine kind in de wieg, dat nog niet zonden gedaan heeft, niettemin van nature verloren is. Want we zijn niet alleen maar verloren op grond van onze zonden, maar op grond van onze aangeboren zondige natuur. En daarom vind ik het zo mooi dat we Matteüs 18, juist in verband met de kinderen lezen, dat hier Jezus zegt, de Zoon des Mens is gekomen om het verlorene te behouden. Terwijl als het over zondaren gaat, mensen die dus heel goed weten wat ze doen, die zijn ook nog eens kwijtgeraakt. Daarom zegt de Heer Jezus daarvan in Lucas' evangelie dat de Zoon des Mensen gekomen is om het verlorene te zoeken en te behouden. Want als een mens ouder wordt en gaat zondigen, dan is hij ook nog eens het schaap dat van de kudde weggaat, dat van de herder weggaat en dat ook nog achterna gezeten moet worden opgespoord en moet worden teruggebracht bij de kudde. Maar het kleine kind is nog niet afgeweken. En toch moest het Zoon des Mensen komen ook om dat verlorene, dat kleine kind te behouden. Want het heeft een verdorven natuur. En van nature kan het geen deel hebben aan de eeuwige zaligheid. Het enige antwoord dat God erop heeft, zo lijkt het in eerste instantie, is zoals het hier staat, een rechtvaardig oordeel. Nu en eeuwig. Ook daar hebben veel mensen moeite mee. Dat kun je ook wel een beetje begrijpen. Je leeft 70, 80, 90 jaar op aarde en je hebt een heleboel zonden gedaan. Maar het staat toch in geen enkele verhouding tot al die zonden als een mens daarvoor tot in eeuwigheid gestraft wordt. Dat zijn best moeilijke vragen, daar moet je ook een serieus antwoord op geven. Hoe kan er nu, dat zou in de Nederlandse rechtspraak ondenkbaar zijn, de strafmaat is altijd in overeenstemming met de maat van de zonde, de begane overtreding. Hoe is het denkbaar dat zonden die wij als optelsom in 70, 80, 90 jaar begaan, met een eeuwige straf zoals het hier staat, moet worden geoordeeld? En dat komt doordat wij zonde beoordelen naar onze eigen maatstaven. Wij vinden sommige zonden ook heel erg. Als God tegen Adam had gezegd dat hij dat hij niet mocht stelen, dat hij niet mocht doden. En hij zou zijn eigen vrouw gedood hebben. Dan zou iedere goddeloze gezegd hebben, ja, dat doe je niet. Dat is wel zo ongelooflijk gemeen. Maar God kiest nou juist iets uit waardoor pure gehoorzaamheid getest wordt. Die ene boom, daar mochten ze niet van eten. Er wordt niet bij verteld waarom niet. Het is puur een kwestie van gehoorzaamheid. Het was niet eens een moreel gebod waar zelfs allerlei slechte mensen in de wereld nog wel begrip voor hebben. Ja, dat doe je niet. Nee, dat doe je niet. Maar waarom die nou niet van die boom mochten eten? Ja, dat was nou een echte test van gehoorzaamheid. Kijk, wij meten zonde op onze manier ook af. Dat doet onze Nederlandse wet ook. De ene zonde wordt zwaarder bestraft dan de andere. Maar wij bedenken daarbij niet, en dat komt ook tot uitdrukking in vraag 11, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Wij bedenken niet dat elke zonde ook een zonde tegen God is. In Genesis 3 vind je de eerste zonde, die was tegen God gericht. Genesis 4 vind je een zonde die tegen de naaste gericht was. Kaïn sloeg zijn broeder Abel. Nou, sommige mensen zeggen, waarom zou ik dat dan God moeten beleiden? Ik heb dat toch niet tegenover God verkeerd gedaan? Ik heb het tegenover mijn naaste verkeerd gedaan, dus ik moet het tegenover hem beleiden. Fout. Elke zonde, ook de zonde tegen de naaste, is altijd in de eerste plaats zonde tegen God. Je hebt trouwens ook mensen die het omgekeerde beweren. Dan zeg je, ja, je moet het beleiden tegenover je naaste. Nee, ik heb het al tegenover de Heere God beleden. Ik hoef het niet tegenover hem ook nog eens te beleiden. Dat is net zo fout. Wat je naar je naaste misdaan hebt, dat moet je ook naar je naaste toe beleiden. Dat kan je niet tussen jou en God in orde maken. Maar waar het nu vooral om gaat is dat elke zonde, ook de zonde tegen de naaste, altijd zonde tegen God is. Altijd een belediging, zoals die zo mooi staat, van Gods allerhoogste majesteit. En daarom kunnen we dit ook nooit begrijpen als we onze eigen maatstaven toepassen op wat wij erg vinden aan zonde en wat niet. Ik las ooit bij een groot schrijver, één zonde in Gods ogen is erger dan alle zonden van de hele wereld bij elkaar zijn in onze ogen. Dat zijn Gods maatstaven. En luister, God heeft de mens geschapen. En God is de enige rechter. Wij hebben ons daar niet mee te bemoeien of wij het billig vinden, ja of te nee. Want wij kunnen dat alleen maar beoordelen volgens onze eigen maatstaven. Als we niet ons best doen om te proberen ons in te denken wat Gods maatstaven zijn, en uiteindelijk is dat Gods eigen wezen wat de maatstaf is, zullen we dit nooit kunnen begrijpen. En dan is het allemaal hard dat God eeuwig straft. En als dan de catechismus zegt, als we bij wijze van spreken als een poging om toch nog proberen iets van die hardheid van dat oordeel af te doen. Ja, maar God is toch ook barmhartig? Ja, zegt de catechismus meteen, dat is wel zo. Maar hij is ook rechtvaardig. Er zit altijd wel een tikkeltje gevaar in dat soort redenering. Misschien kent u het oude gezang. Ik vond het ook onder andere bij Willem Bilderdijk, maar ik weet niet of hij de oorsprong is. Dat gaat ongeveer zo. Rechtvaardigheid drong aan op straf. Genade dong om vrijgeleide. Hier kwam Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. Nou, mooie poëzie, maar ook wel een beetje eng. Alsof het innerlijk van God een soort slagveld is, met eerbied gesproken. Aan de ene kant de gerechtigheid die zijn eisen stelt. Aan de andere kant de genade die daartegen ingaat en om vrijgeleide smeekt. En dan is er een soort derde eigenschap van Gods wezen die als een soort scheidsrechter daartussen optreedt en allebei voldoening geeft. Het is een mooie gedachte en ik vind het ook verder niet zo vreselijk verkeerd, maar er zit een zeker gevaar in. En dat komt eigenlijk door een heel oud onderscheid tussen Gods wezen en Gods eigenschappen, en daar beland je alleen maar mee in de narigheid. Ik ga op dit late uur dat niet helemaal uitwerken, maar bedenk, als God barmhartig is, dan is dat niet één van vele eigenschappen, dan is dat zijn wezen. God, elke eigenschap van God is zijn wezen. God is volkomen barmhartig. Zoals God ook volkomen rechtvaardig is. Volkomen liefde. Volkomen heiligheid. Ik snap wel, als je het aan kinderen moet uitleggen, dan is dat woord, maar hij is ook, ja, dat is bijna niet te vermijden. Ja, het is waar, God is liefde, maar hij is ook heilig. Ja, het is waar, God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Maar pas op, Want God is al die dingen op een volkomen wijze. Hij is niet nu eens het een en dan weer het ander. En alleen God is dus ook in staat om op zo'n wijze te handelen. En dat gaan we volgende avonden zien, DV, als we het gaan hebben over de persoon en het werk van de Heer Jezus. Alleen God was in staat en was bereid een weg aan te geven waarin Gods heiligheid volkomen voldoening vond. En Gods gerechtigheid volkomen voldoening vond. Eigenlijk was dat de list van de Satan. Die tegen Adam en Eva zei, God is niet rechtvaardig. Want hij heeft jullie al die bomen in de hof gegeven. En het is niet eerlijk dat hij die ene boom niet aan jullie geeft. Daar hebben jullie ook recht op. God is eigenlijk ook niet heilig als hij zulke dingen doet met de mens. Dat is een stuk willekeur in God. Om nou die ene boom, die ook nog zo aantrekkelijk is, aan jullie te verbieden. Dat is bijna een plagerij. Daar moet je niet intrappen. Jullie hebben recht erop. Nou, dat klinkt heel modern ook. Je hebt recht op die boom. En het is ook niet liefdevol van God. Want God weet dat als je van die boom eet, dat jullie de kennis van goed en kwaad zullen krijgen. En die hebben jullie niet. Jullie weten niet wat goed is en je weet niet wat kwaad is. God houdt jullie dom. Als jullie van die boom zouden eten, dan zou je dat krijgen. Maar God houdt niet genoeg van jullie. Hij gunt jullie dat niet. Dit is zo intens gemeen. En toen de mens at van de boom, toen bleek dat God rechtvaardig was. Want God had gezegd, op den dagen dat jullie daarvan eten, zullen jullie de dood sterven. En dat gebeurde geestelijk. Vanaf dat moment waren ze dood in misdaden en zonde. En God bewees zijn heiligheid. Hij verstootte hen uit de hof. Er was iets kapot gemaakt tussen God en de mens. Maar die ene grote vraag bleef. Waar is de liefde van God? En ook die komt al in Genesis 3 tot uitdrukking. Het is alsof de Heilige Geest niet kan wachten met het evangelie. Het moet al in de eerste hoofdstukken naar boven komen. God stuurt ze weg uit de hof, het is waar. Maar bekleed met de vellen van dieren. Dieren moesten sterven. Het is nog maar echt in de allerkleinste kiem dat het daar wordt aangeduid. Maar dieren moesten sterven, zodat Adam en Eva toch konden voortbestaan onder Gods oog. En in de volgende hoofdstukken lezen we over het offer. En geleidelijk aan zal het evangelie steeds meer ontvouwen worden. Totdat tenslotte op het kruis van Golgotha die drie vragen hun grote beantwoording vinden. Daar zien we dat God zo rechtvaardig is, dat hij de volle last van onze zonden, van alle die geloven, op de Heer Jezus heeft gelegd, zonder er iets aan af te doen. Daar zien we ook de heiligheid van God. Want toen hij de Heer Jezus tot zonde gemaakt had, moest hij zijn aangezicht voor hem verbergen, zodat hij moest zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar nooit is ook de liefde van God zo op het hoogst gebleken als daar. Omdat niet u en ik daar gehangen hebben. Ja, wel indirect in de persoon van de Heer Jezus, maar wij niet letterlijk, niet persoonlijk. Hij hing daar. God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken. Er zijn er drie grote vragen door de geschiedenis heen. Is God heilig? Is God rechtvaardig? Is God liefde? En God bewijst dat niet door redeneringen, maar door daden. Zover zijn we nog niet. Maar ik wil dit niet onthouden. Volgende maal gaan we kennis maken met de persoon van de Heer Jezus. En zullen we in hem en in het werk dat hij heeft volbracht alle antwoorden vinden op de vele vragen die hier door de catechismus bij ons worden opgeroepen. God zegene zijn woord.